Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die een gemeente heeft uitverkoren ten eeuwige leven, van God de Zoon, die het kruis heeft verdragen en schande veracht, van God de Heilige Geest, die in zondaars uit hun werken en wonen wil, geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Wij zingen van Psalm 69, het eerste en negende vers. 69, vers 1 en 9.
Thank you.
Wij doen belijdenis met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk der reformatie aangaande de voldoening van Christus onze hoge priester voor ons als volgt belijdt. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen is gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld op Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te versieren om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Amen. Schriftlezing voor deze avond vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 19. Johannes 19. Lezen wij Gods heilige en onfeilbaar woord in Johannes 19, te beginnen bij vers 1 als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd. En wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot u dan uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruist hem, kruist hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een godszoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet ge niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zult geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, verder spreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en daar was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats daar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam de discipel haar in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En dat was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, als u zelf geen plaats komt maken voor het wonder der verzoening, verstaan wij het ganse tafereel dat ons is voorgetekend in uw woord niet. Als gij ons niet doet verstaan hoe noodzakelijk het is dat betaling werd aangebracht vanwege uw heilig recht, om alzo deze beiden één te maken, een heilig God en een doemwaardig zondaar, dan is uiteindelijk ook voor ons de gekruisigde een ergernis of een dwaasheid, en stoten wij ons aan hem. Daarom komen wij aan het begin van deze dienst u vragen om die onderwijzing des geestes, waardoor Christus voor ons niet alleen noodzakelijk wordt en onmisbaar wordt, maar ook begeerlijk en heerlijk, dierbaar, gepast, beminnelijk, zodat ons hart naar hem uitgaat. Het hart van ons, van wie eerlijk beleden moet worden, dat het altijd naar de wereld uitgaat. En mogen wij u dan smeken, ook vanavond in ons midden te zijn, opdat wij geleid worden naar Christus toe, en het met de Nederlandse geloofsbelijdenis mogen beleiden in verwondering tot roem van het werk van uw Zoon, dat wij niemand anders nodig hebben, dat we aan hem genoeg hebben, en dat wij allerlei vertroosting vinden in zijn wonden, in zijn offer, in zijn borgtocht, in zijn plaatsvervanging. En dat u ons zal verlenen die Heilige Geest die het uit Christus neemt en ons verkondigt. En dat wij daarom niet hoeven te luisteren naar een mens. En niet onderwezen hoeven te worden door een mens. Maar dat wij mogen luisteren naar u. En onderwezen worden door u. Dat u zelf het woord zou nemen. En dat u zelf de harten zou openen. En dat u zelf voor vrucht, voor zegen, voor verzoening zou zorgen in de toe-eigening des geloofs. Opdat waar alles volbracht is en er van ons niets bij kan, ook niets bij mag en ook niets bij hoeft, wij nochtans erbij mogen. Bij Christus mogen komen, bij dat offerlam, bij die gekruisigde, bij dat wonder der verzoening, dat wij erbij mogen komen, niet iets van ons, niet een goede gedachte, een ernstig gebed, een oprechte traan, een eerlijke belijdenis, een ijverig luisteren, en wat wij ook maar hebben, snijdt u het maar af, opdat wij het offer van Christus niet verdonkeren, zoals zo vele malen door alle mensen gebeurt, ook door uw eigen volk weer opnieuw gebeurt. Maar Heere, breng ons erbij, opdat we niet genoeg hebben aan het feit op Golgotha zonder geloofsband, maar dat wij van u entwege verlangen om die geest die toen verworven is, in zijn daadwerkelijke kracht te ervaren, waar Christus ons alles wordt. Niet de woorden der zaken, maar de zaken der woorden. Niet de buitenkant, die we al lang hebben geweten, maar de binnenkant, die nieuw wordt door uw geest. Heere, wil dan vanavond ons verblijden en verrassen, dat wij u leren danken in oprechtheid, op de rand van de hel, er niet in te hoeven vallen en voor eeuwig te worden gemarteld door onze eigen zondeschuld, maar dat wij worden bevrijd, zowel van de straf der zonde als ook van de schuld der zonde. En dat eerste is wel groot, maar het tweede is het grootst. O Heer, dat gij ons allen, predikant en gemeenteleden, die allen de zonde liefhebben van nature en die allen Christus verachten van nature, dat u ons allen zou leren hem niet alleen hoog te achten, maar ook aan te nemen,
zodat we aan hem ons overgeven, zodat we verwaardigd worden te ervaren dat hij binnentreedt met de doorboorde handen en met zijn doornenkroon. Als de koning van ons, doemwaardige schepselen, gevallen adamieten, Heere, kom, wil de jonge mensen ook vanavond onderwijs geven. De kinderen, onze jeugd, ze horen een bekende geschiedenis. Maar Heere, dat we er niet naar kijken alleen, er tegenaan kijken alleen, maar dat wij het begrijpen, dat we het beleven mogen. En dat alleen uit genade open gij dan de diepten van uw eeuwige barmhartigheid voor het hart van een schuldverslagene. En verblijd ons ook daarin dat ge ons doet verstaan dat verzoening is door voldoening, zodat gij er niet aan tekort komt, maar uw deugden worden verheerlijkt. Verhoor ons dan in al deze beden, in deze ene bede, om te komen in ons hart, alleen uit genade. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan vers 30. Johannes 19, vers 30. Deze woorden. Hij zeide, het is volbracht. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22, het eerste, zevende en achtste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Vers 7, zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw, al brullend in het rond. En vers 8, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Psalm 22 vers 1, 7 en 8. Waar het lijden van Christus niet om ons medelijden vraagt. Maar mocht het zijn dat het wel een meeleven, beleven is in geloof. Waar deze woorden van diepe inhoud zijn. En mocht het zijn ook al zo gezongen worden, Psalm 22, vers 1, vers 7 en vers 8, terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd voor de diaconie en kerkvoogdij, en bij de uitgang ook voor de kerkvoogdij.
Gemeente, in de stilte der eeuwigheid heeft de Zoon zich gegeven aan zijn Vader. In de overgave aan diens wil om volkomen op zich te nemen al de schuld van zijn ganse kerk. Al de straf die zij moesten dragen. Hij heeft op zich genomen de eisen van Gods wet te vervullen. Omdat heilig recht dat moest verdoemen, volkomen te verheerlijken, op te luisteren in glans en schoonheid. Hij heeft het op zich genomen, geheel vrijwillig, om dat alles te doen ten koste van het allerduurste wat hij maar kon betalen, zijn hartebloed, de gemeenschap met zijn Vader, om verlaten te worden, om verdoemd te worden, in de macht van Satan overgegeven te worden, en alzo de leeuw in zijn hol op te zoeken en de Satan te onttronen. Hij heeft dat alles vrijwillig gedaan. Het was zijn verlangen om te komen, om een bruid zich te werven en met de duurste prijs van zijn eigen ziel, zijn leven, alles te doen wat nodig was om haar geheel rein voor zijn Vader te stellen. En hij heeft het ook gedaan. Hij is gekomen. Hij heeft de weg van zeer grote smart en nood willen gaan. En hij is die weg gegaan. Hij heeft zich daaraan willen overgeven. En hij moest zich daaraan overgeven. En deze weg wordt ons getekend door het heilig woord des Heren. In de beloften, prediking der profetie van het Oude Testament, de ceremoniën, de tempeldienst en alles wat daarmee samenhing. En vooral in het Nieuwe Testament alles wat ons vermeld is van het lijden en sterven van de Zoon van God aan het kruishout van Golgotha. En ook in de prediking van de apostelen later, wanneer zij uitgaan over het rond der aarde om die ene blijde en goede boodschap wereldwijd bekend te maken, dat er verzoening is, vergeving der zonden voor de allerzwartste zondaar zelfs. En het kernpunt waar alles zich in samentrekt van de stilte der eeuwigheid, toen de Vader en de Zoon in verdrag, contract, verbond waren in de raad van eeuwige vrede tot het einde van deze tijd, ja tot in een eindeloze eeuwigheid toe. Al die dingen die nu ten aanzien van de zaligheid zijn besloten en gedaan, het komt samen in dat ene woord, het is volbracht. Een woord dat bijna een belijdenis van verlies zou zijn. Want wat zegt hij? Het is volbracht, het is ten einde. Wat is ten einde? Nou, dat kun je ook zo zien als het is verloren, het is voorbij. Het was gehoopt, geprobeerd om het goed te doen, maar slachtoffer geworden van volkswoede, van venijn en haat der fariseeën enzovoort, en van de partijdigheid van de rechter, en daarom aan het kruis geslagen en als een machteloze gedood. Het is afgelopen. Toch betekent dat het woord niet. Het woord het is volbracht heeft alles te maken met dat Gods raad aan het einde kwam. Tot zijn doeleinde kwam. Waar het uiteindelijk om ging. Namelijk dat weer een volk met God verzoend, in vereniging met God zou delen in zijn vrede, in zijn barmhartigheid, in de eeuwige liefde. Volbracht. Het is volbracht, daar is alles aan gedaan. Daar moest ook alles aan gebeuren. Onze val is, blijkens het lijden en sterven van Christus, ontstellend diep. Daarin worden we geboren. Daarin leven wij. En als er geen wedergeboorte plaatsvindt, zullen we daarin sterven. En in die val is hij ingedaald. In die diepte heeft hij zich gegeven. En wij zien het uitgetekend in zijn zeer bitter lijden. In de 3 uren dikke duisternis. In zijn godverlatenheid. In zijn dorst. In alles wat maar is uitgebeeld. Duidelijk gemaakt in de prediking van evangelisten en apostelen. En ook in dit woord, het is volbracht. Want wanneer zegt hij dat? Als hij alles heeft gedaan wat moest gebeuren. Als hij alles heeft geleden wat hij moest lijden. Zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid was ten einde. Het was gedaan wat de Vader hem had gegeven. Daar spreekt hij over in het hogepriesterlijk gebed van Johannes 17. Als hij zegt, ik heb voleindigd. Dat staat hetzelfde woord in het Grieks, volbracht. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Voleindigd, naar het einde toe. Niet halverwege gestopt. Niet nog een stukje overgelaten voor de mens. Om aan te vullen. Om erbij te doen. Om ook mee te helpen. Maar ik heb voleindigd. Ik heb het helemaal naar het einde toe volgehouden. Ik heb het helemaal naar het einde toe gedaan. Wat maar gedaan moest worden. Waarom moest hij dat doen? Dat moest hij doen vanwege de eer van zijn Vader. Die hier in deze allerontzettendste strijd tussen God en de Satan uitgevochten op het kruishout der vervloeking van Golgotha zich afspeelde. Een strijd zo gigantisch en zo ontzettend dat mensen woorden tekortschiet om daar de diepte van te omschrijven. Een strijd die Gods volk beleeft. Toen ging het om de eer van God. En in de toebrengen van uw ziel, of van jouw ziel, van mijn ziel, gaat het om diezelfde eer. Om de eer van diezelfde God. En is de strijd precies dezelfde. Al is Christus overwinnaar en Satan verliezer. Hij heeft overwonnen. Hij heeft het volbracht. Het is dezelfde eer. En Gods volk beleeft het. Dat die strijd van Golgotha, die overwonnen vijand, heeft nog zoveel macht dat Gods volk er iets van gaat meemaken. Hoe hij alles heeft volbracht. Jawel, daar gaat het om. De ere van zijn Vader. En het is de vraag waarop het ook ons daarom te doen mag zijn. Wanneer wij s'avonds, morgens of wanneer ook maar bidden om een nieuw hart, om genade. Bidden om een vergeving van schuld en zonde. Om zaligheid. De Zoon heeft de eer van zijn Vader bedoeld. En daarom heeft hij alles geduld en gedragen. Alles gedaan en geleden. Heeft hij alles volbracht. Wat ligt hier een diepte in. Van verwondering en aanbidding. Voor zulke mens. Die het enigszins te doen werd. Om die eer van God. Als jongere reeds hebt geleerd. Dat niet zalig worden zonder meer goed en mooi en fijn is, de begeerte van je ziel. Maar dat zalig worden betekent God eren. En dat God eren je hoogst verlangen is. Dat je zegt, Heer, als ik dat nou mag doen, dan zal ik zalig zijn. Als ik dat niet kan doen, dan is de zaligheid ook niet echt zaligheid. En dat is nou in Christus Jezus, in dit woord, werkelijk gebeurd. De Vader wordt verheerlijkt. Het is volbracht, want God de Vader heeft de eis gesteld van de volkomen gehoorzaamheid aan zijn wet. En Christus heeft dat ook gedaan. Die heeft de eis vervuld. Al de geboden waaraan Adam schuldig stond en wij met hem, elke dag opnieuw, steeds duidelijker, overtreder van de baarmoeder af. Van dag tot dag de schuld vermeerderd. De wet niet gehouden. Wel nu, zou ooit een zondaar in zulke omstandigheid wel met God
kunnen worden verenigd, dan moest die wet eerst worden gehouden. En daar heeft Christus nou voor gezorgd. Volkomen heeft hij die wet vervuld. Is dat niet een blijde boodschap voor al diegenen die niet maar schouderophalend aan die wet voorbij leven? Die niet maar zeggen, ja, het is wel zo, maar ach, we zijn allemaal slecht. Of die de eisen van Gods heilig recht afdoen met, ik kan nou eenmaal niet.
Nee.
Welk een blijde boodschap, welk een heugelijke tijding. Voor zulk een die die eisen op zich af voelde komen, die heeft geleerd, ik moet eraan gehoorzamen. En dat niet alleen, maar die ook eraan begeert te gehoorzamen. Die niet liever wil dan zo leven als God vraagt. Die niet liever wil dan alle zonden kwijt te raken en geheel overeenkomstig met Gods heilige wet zijn leven van dag tot dag in te richten. Voor zo een die heeft geleerd dat hij dat niet kan. Die heeft geleerd dat er niets van klopt en niets van volbracht wordt. Dat er bij mij vandaan, bij ons vandaan, alleen maar ene grote ruïne en puinhoop overblijft. Is het dan niet een wonder? Het is volbracht. De wet is gehoorzaam. Die zondaar die die eisen van Gods heiligheid heeft gevoeld, zou begeren dat zalig worden niet gaat ten koste van die eisen. Zoals in dat gedicht, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn gerechtigheid, al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Daar wordt nodig dat een ander dat alles volbrengt. Dat wat ik moest volbrengen, heeft hij volbracht. Daar wordt het een wonderlijke boodschap van heilig evangelie. Van een heerlijke inhoud. Waar je alleen maar verbaasd en verwonderd bij kunt staan. Om God te loven en te prijzen. Dat hij werkelijk voor mensen zulk een zaligmaker en middelaar heeft gegeven. Die alles van Gods eis heeft volbracht. Hij heeft het uitgeroepen, mij dorst. En toen hij die edik genomen had, heeft hij gezegd, het is volbracht. En tot het laatste toe heeft hij alles gedaan. Waar was dat voor nodig? Om verzoening te bewerken. Een verzoening, ik zei het net al, betekent dat er vereniging komt tussen twee, de heilige God en ons, de schuldige zondaar. En wat is de voorrecht als ook vanavond, in het hart van een jongen of een meisje, in het hart van wie ook maar hier aanwezig, de begeerte leeft om ook in die verzoening te delen, of meer en meer in die verzoening te delen, om rijker en rijker te worden ingeleid als er al iets van die kennis mag zijn. Of om erbij te kunnen als je nog zo van verre staat. Verzoening, wat betekent dat? Dat betekent dat twee bijeenkomen. Niet dat ik bij God kom, maar dat God bij mij komt. Hoe zal dat kunnen als hij heilig is? En als hij met een zondaar te maken heeft die onheilig is. Die twee moeten elkaar uitsluiten. Waar ik ben in mijn zonde, kan God in zijn heiligheid niet wezen. En waar God in zijn heiligheid is, daar kan ik niet zijn, maar word ik verteerd en verdelgd. En dat wonder, nu toch die twee bijeen, de heilige en de zondaar, samen. Hoe kan het? Alleen in Christus, die de middelaar is, de band tussen God en de zondaar, die als middelaar de heilige, de onheilige, in zich verenigd heeft. Nee, niet doordat hij onheilig is geworden. Of omdat hij de onheiligheid zomaar heeft weggedaan. Maar door in de plaats van die zondaar te gaan staan en zo te voldoen aan al de eisen van God. Van schuldbetaling, niet alleen om de wet te gehoorzamen en al de geboden te volbrengen. En dus daarin te gehoorzamen aan wat God vraagt. in het doen. Aan uw hoofd moest hij betalen de schuld die ik gemaakt heb. En dan weet ik niet of er onder ons zijn die daar een besef van hebben. Schuld is een lelijk ding en niemand wil het graag hebben. Wie zegt nou, het is mijn schuld? Schuld afschuiven past ons beter. Wat Adam deed, doen wij. Als hij zei, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. Schuld, schuldbesef. Het gaat gloren daar waar de wet komt in het leven, inkomt in het hart. Schuldbesef, schuldverslagenheid, daar waar die liefde zich ontdekt in God. Heere, zijt gij zo oneindig goed en heb ik zo tegen u misdreven? Heb ik zo u beledigd? Heb ik zo uw smarten aangedaan? Heb ik u getergd met mijn verschrikkelijk ongelovige bestaan? En zo gaan zonden openbaar komen in een jongere of in een oudere. En je gaat ze verstaan en ze worden je tot smart. En daar waar die schuld is, gaat ook de schuldeiser op je aankomen. En kun je niet meer gemakkelijker overheen redeneren. En zeggen, ja maar, God vergeeft toch. Wij gebruiken dan wel een mooi woord, vergeef. Maar eigenlijk bedoelen we slechts, God laat ongestraft. En dat is niet waar. God laat niet ongestraft. Als hij dat deed, had zijn zoon niet hoeven lijden. Had hij niets hoeven te volbrengen. Was het niet nodig dat die pijn van de Godverlatenheid door hem werd doorvoeld en doorleefd. Daarom had hij niets hoeven te volbrengen. Was het niet nodig dat die pijn van de Godverlatenheid door hem werd doorvoeld en doorleefd. Daarom, geliefden, God vergeeft niet in die zin dat hij de schuld ongestraft laat. Kijk maar, het woord uit het avondmaalformulier is zo terecht. Eer hij die ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Dat nog eerder dan dat hij ze niet zou straffen. Eerder zijn eigen zoon losgelaten in de diepte. Dan dat hij de zondaar zou aannemen ten koste van dat recht, van de wet. Dat ons moet verdoemen. De schuld, als dat werkelijk beleefd wordt, dan kunnen wij niet zo heel veel kanten meer op. Dan komen wij vast te zitten. En daar klinkt als een wonder van heilig evangelie. Het woord uit onze tekst. Het is volbracht. O, dat woord kende u al. U hebt het van jongs af gehoord. Maar je hebt de diepte ervan nimmer nodig gehad. De inhoud ervan nimmer beseft. Totdat schuld tot schuld werd. En u in uw schuldverslagenheid alles hebt geprobeerd om af te lossen. Om het goed te maken. En ge niet weet ene kwadrantpenning te betalen. Niet weet één stukje goed te maken van wat u hebt kapot gemaakt. Eén gebod van Gods wet te houden. Of één cent van uw schuld te betalen. Zo staat ge geheel en al verloren. En nu klinkt daar, het is volbracht. Dat betekent, die schuld is betaald. Welke schuld? Niet die 25 gulden schuld die uw buurman aan u schuldig is. Wat betreft dat hij u eens beledigd heeft. Of dat hij u eens iets nadeel heeft aangedaan. Waar wij soms zo hoog kunnen opgeven. Wat die man allemaal gedaan heeft tegen mij. Het is verschrikkelijk. Nee, dat is nog maar bij wijze van spreken 25 gulden schuld. Dat is te verwaarlozen. Dat is zoveel echt niet. Maar die schuld tegenover God, waar wij zo gemakkelijk overheen kunnen, waar we rustig van in slaap kunnen vallen, rustig overheen kunnen lachen, overheen kunnen kerken, overheen kunnen zingen en overheen kunnen bidden. En dat is een schuld die waar eigenlijk klein is in onze oog. Maar als de wet komt en als de geest die wet gebruikt, dan wordt die schuld hemelhoog. Dan wordt die schuld zo groot dat we zeggen, Heer, kunt u dat eigenlijk zal mij nog wel vergeven. En wilt u dat ook werkelijk doen? En daar klinkt het woord niet zomaar als iets, maar als een werkelijk diep heilig evangelie.
Het is volbracht. Die schuld is betaald. En dat betekent dan ook het Griekse woord. Het is betaald. Zo wordt het soms wel vertaald. In het woordenboek staat die betekenis er ook bij. Het is betaald. Dat kan in het gewone spraakgebruik gebruikt worden, dit woord in het Grieks. Als het gaat over belasting betalen. Belasting is betaald, daar staat hetzelfde woord. En hier gaat het nou over het opbrengen van de prijs der zielen. Dat rantsoen dat een mens in tijd nog eeuwigheid kan opbrengen. Of voldoen. Wat heeft hij nou gedaan? Het is voldaan. Het is betaald. De schuld. O, spring op van vreugd u die daar zo gebogen gaat onder de last van uw schuld. Ik weet het wel. Ge kunt dat woord uit Johannes 19 vers 30 niet zomaar naar u toe trekken. En ge kunt er met al uw macht niet bij. Ik weet het wel. Ge staat nog van verre in uzelf zo nameloos arm. Maar nochtans, al is het dan waar dat ge er buiten staat voor uw eigen gevoel. Het is toch de moeite waard, jong en oud, om je te verheugen dat daar dat woord is uitgesproken. Omdat de schuld toch is betaald. Opdat ook deze avond, heel eerbiedig, één die failliet gegaan is. Een bankroepte zondaar. Met misschien wel heilig beven. Zijn naam gaat schrijven onder dit woord. En in geloof gaat zeggen. Voor mij. Wonderlijk geloof, hè. Wonderlijke eigenschap. Dat is nou geloof. Voor mij. Dat is geloof. Want een mensenkind, dat leert zich voor mij. En dat is echt niet eenvoudig. Dat is niet vanzelfsprekend. O ja, voor die mens die de schuld bij God nog maar ziet als 25 gulden. O ja, voor mij betaald. Nou ja, maar als het nou eens anders wordt. Als die wet werkelijk is ingedaald. En jij, jongen of meisje. Je hebt heel je leven verprutst. Je hebt alles verkeerd gedaan op zulke manier dat je diep voor God moet schamen. Je kunt geen kant meer op dan alleen maar naar de hel toe. Dan wordt het echt niet zo eenvoudig om te zeggen voor mij. Hoe durf ik dat zelf? Hoe het wel zo is. Waar grond ik dat op? Waar houdt de vrijmoedigheid, de durf vandaan? Zou dat wel waar zijn? Bedrieg ik mij daar niet in? Want ik moet het zeker weten. En daar is nou het wonder, want geloof, het geloof heeft geen zekerheid buiten dat geloof zelf. Want het geloof richt zich op God, op het woord dat Christus spreekt. En dat woord is niet een woord ver weg, maar dichtbij. Een woord niet lang geleden, maar nu. Want hij heeft zijn knechten uitgezonden. En dan zegt Paulus van die prediking die hij heeft gebracht over de landen in die tijd. En voor de mensen van toen. Dan zegt hij van die prediking dat dat niet is een relaas van wat gebeurd is. Punt. Maar zegt hij, de bediening der verzoening heeft hij in ons gelegd. Ik bedien u de verzoening. En dat is een onvoorstelbaar diepe en zware en heerlijke en wonderlijk rijke inhoud. En als een mensenkind dat beseft in het studeren voor dat ambt om predikant te mogen worden, dan stopt hij er vandaag nog mee als hij het zelf moest doen. En als hij ziet wat dat is, welke last dat is om voor kategezanten en voor bejaarden en voor alle gemeenteleden te zijn een bedienaar der verzoening. Oh nee, niet dat ik dat kan aan uw ziel toepas, maar dat de prediking ook van vanavond op Goede Vrijdag toch zo zou mogen zijn dat er nou niet één in het ganse vormcentrum van degene die bijna niet luisteren of van degene die heel aandachtig luisteren, dat er nou niet één zou zijn die buiten dit woord zou blijven door niet te zeggen voor mij. Daar werkt de prediking naartoe. Daar gaat het om dat u leert het moest gebeuren voor mij. Dat u ook gaat leren, het is alles geschied door mij.
En al die dingen gaat u leren door de onderwijzing van de geest. Maar het gaat daar niet om. Dat is maar een opweg naar. Dat andere waar het wel om te doen is. Elke ware knecht van God, als die gesteld is zoals God het beveelt. Zoals God het geeft, namelijk dat u vanavond zou komen. Niet op grond van wat u beleeft. Niet op grond van wat u hebt. Maar toch zou komen in die uiterste vertwijfeling van uw verdoemelijk bestaan. Toch zou komen tot het zeggen van dit woord. Het is volbracht voor mij.
Hoe durft u? Het geloof ontleent zijn vrijmoedigheid. Niet aan iets in de mens. Maar het geloof ontleent zijn vrijmoedigheid aan de vriendelijke, krachtige, dringende vermaning. Aan het bevel om hem te horen. Want daarmee begon de ambtelijke loopbaan van Christus. Het openbare gedeelte daarvan. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En de Vader zei, deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dat horen van hem, dat betekent, luister nou eens wat zegt hij. Dat is niet alleen de prediking van die jaren. In de synagogen van Capernaum en noem maar op. En op het tempelplein en overal. Maar dat is ook dit woord. Luistert ge wel. Wat hier wordt gezegd. Het is volbracht. Ge moogt best twijfelen aan uzelf. Aan uw bekering en aan uw oprechtheid. En aan alles wat u bezit of wat u denkt te bezitten. Maar ge moogt niet twijfelen of dit waar is. Dan zegt u, maar daar gaat ook niet om, man. Ik twijfel er niet aan of dit waar is. Maar ik twijfel eraan of dat voor mij is. En dat is nou precies hetzelfde. Twijfelen of dat voor u is. Of twijfelen of dit waar is. Dat is nou precies hetzelfde. Twijfelen of dit waar is. Voor u. O God, geeft u mij toch eens. Dat ik mij zal schamen. Dat ik mij weg mag wenen vanwege mijn vreselijk ongeloof. Waarin ik al uw goede woorden in twijfel trek. Leert u mij dan eens echt op dit wondere werk van Christus te rusten. Het is volbracht, de verzoening. Nu is er vrede gekomen. Een vrede onuitsprekelijk rijk. Waar het verstand nooit bij kan, gaat het verstand te boven, schrijft Paulus later in Filippenzen 4. En dat is een vrede waarin ook vanavond nog het onrustige gemoed van een voortgejaagde zondaar in kan delen. Een vrede die uit de hemel kwam, die God niet van ons eiste, maar die God aan ons gaf. Een vrede die hij in zijn woord ons laat prediken. Een vrede die door Christus is betaald. Een vrede die de mens totaal nieuw maakt. Die hem rust geeft, die hem blijdschap geeft, een bestendigheid. Waarvan wij gezongen hebben in het 7e vers van Psalm 89. Al de dag. Hebben we toch gezongen? In uw naam is zich al de dag verblijden. In die naam van Christus, wat is dat? Dat is de naam van de borg, de naam van de verzoener, de naam van degene die betaald heeft. O, het is volbracht. Wat is er volbracht? Dat recht van God, de eisen der wet, de schuld van gans Gods kerk. Alles volbracht. Hij heeft het zelf aangebracht. Hij heeft ervoor gezorgd. Hij laat het prediken. En nu is de grote zaak waar het vanavond op aankomt, dat wij leren alles kwijt te raken. Want weet u, wanneer wij het hebben over alles dat volbracht is door Christus Jezus, en dat hier in het woord tot uiting komt, dan is het grote bezwaar bij de ganse wereldbevolking dit, dat het ons niet aanstaat. Het staat ons echt niet aan. Om te leven van het gegeven. Het woord der prediking stuit af op de mens. Niet alleen in de heidense godsdiensten, ook bij roomsen en hervormden, of wie wij maar zijn, van welke kerk en soort en groep ook maar. Het stuit bij ons af, waarop dan? Op die inwendige overtuiging, overhelling om zelf ook wat te zijn. Wanneer wij vergelijken alle andere godsdiensten met de Bijbel, dan blijkt dat alle godsdiensten op de ganse aarde uiteindelijk van de zelfverlossing uitgaan. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Al is het dan maar voor een gedeelte, je moet het toch zelf doen. Je moet meehelpen. En daar gaat nu de waarheid van Gods woord tegen in. En het christendom is de enige religie op deze aarde die predikt dat een mens het niet zelf hoeft te doen. Hij kan het ook niet zelf. Maar hij hoeft het ook niet zelf te doen. En in dat christendom blijkt dat er bijvoorbeeld de ganse Roomse leer in de loop der eeuwen steeds meer is gaan toegeven aan dat ingewortelde kwaad van ons boze hart, van alle mensen, ook van mij en van u, om toch iets zelf te doen. En dit woord hier aan het kruishout gesproken door de mond van deze stervende zaligmaker, die al de liefde van zijn hart hierin heeft bewezen. Dit woord is een zeer scherp woord dat alles van de mens eraan doet gaan, en waar de ganse wereld op afstuit, en waar iedereen zich tegen verzet. Dat is de ergernis voor de Jood die zo goed zijn best doet, en voor de Griek die zo scherpzinnig denkt. Dat is de ergernis, de dwaasheid, dat is de vijandschap die opgewekt wordt door dit woord bij mensen van de islam, bij hindoeïsten, bij mensen in welke andere godsdienst, maar ook bij ons. Dan is er uiteindelijk geen verschil. Ook al bent u gedoopt, al bent u voor de waarheid, wij staan van nature zo afwijzend tegen dit woord. Als het maar beleefd gaat worden, als het maar geen theorie blijft, als het er maar op aankomt, als God gaat doordringen in ons hart, als wij gaan voelen dat wij uit onze zelfgenoegzaamheid moeten worden losgebrikt, als de Heere alles ons gaat afpakken, als we met de daad onthutst, verbijsterd en niet meer wetend waarheen te kijken of te gaan, het gaan beleven dat wij totaal arm worden, dat God ons alles afneemt wat wij meenden te bezitten, wat wij meenden te weten, wat wij meenden te kunnen, wat wij meenden te hebben. En dat alles ons een wegwerpelijk kleed wordt, een schande wordt, tot schade wordt. We hebben het beleden in artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een belijdenis vanuit Filippenzen 3, waar de apostel getuigt: al die dingen heb ik schade gerekend, en ik acht die drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade heb geacht. Alles waar hij zo prat op ging. Paulus is afgesneden van zichzelf en totaal ontgrond aan zichzelf. En dat is nu noodzakelijk, wil het woord van Golgotha niet alleen aanvaardbaar zijn, maar ook aanvaard worden. Dat wij waarlijk dit woord hoog achten, deze persoon dierbaar achten. Daarom, geliefden, prediking in evangelisatie en zending, of ook in de gemeenten, stuit op weerstand. En dan niet alleen een weerstand van de oppervlakkige mens, of van de zich openlijk hatelijk voordoende mens, waar de sfeer van tegenkanting bij kans te tasten is, maar ook daar waar je misschien wel ontzettend veel sympathie ontmoet. En daar weet Gods volk van. Daar zijn er, en die zijn er ook in Geenemuiden, en die staan in vuur en vlam voor de waarheid. En daar zijn ze helemaal van overtuigd. Dit is de waarheid. En daar vechten ze voor. En doen ze hun best voor. En daar stellen ze alles voor erachter. En daar hebben ze ook alles voor over. En ze willen er niets van af hebben. En ze willen niks weten van mensen of prediking die het anders zegt. En uiteindelijk met al de sympathie, met al de vriendelijkheid, ja zelfs vriendschap die er kan groeien, zelfs vanwege die prediking, is er ten diepste die stalen muur waar deze zoete prediking van de stervende Heere Jezus Christus keihard op afstuit. En daarom het geheim ligt hierin. Dat de Heere Jezus het eens zei tegen Nicodemus. Tenzij de mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Niet ingaan. En dat geldt voor ambtsdrager en gemeentelid. Dat geldt voor avondmaalganger. Dat geldt voor belijdenis kattegezant. Dat geldt voor jong en voor oud. Dat geldt voor buitenkerkelijk, voor heiden. En voor christen, ja, voor Gods volk. Waarlijk tot God, door God bekeerd. En dan toch, daar is van binnen iets wat steeds opnieuw nodig heeft te worden overwonnen, te worden ingewonnen, om het ermee eens te zijn. Heere, ik niets, want volk des Heren, wees nou eens eerlijk, voor wij gaan te leven. Wanneer u in de Heilige Schrift de wondere diepten van de verlossing ziet getekend, wanneer je daar die onuitsprekelijke barmhartigheid in dit woord ziet geschilderd, wanneer uw hart daarvoor open is gaan bloeien, wanneer je al meer de schoonheid ervan zag, wanneer je ervoor ingewonnen zijt, of voor erdoor overwonnen zijt, zodat je niet anders meer kunt dan je geheel en al door genade te laten zaligen, doordat eenzijdig Gods werk, heb je niet daarna al zo vaak de neiging om toch ook wat erbij te doen. Enigszins erin mee te helpen. Erin mee te tellen. En dat moet nou weer weg. En daarom heeft een kind van God het plekje in te nemen naast een hindoe, een islamiet. Een die van de natuurgodsdienst nog leeft. Een rooms, een oppervlakkige kerkganger. Die hatelijk zich gedraagt onder een afsnijdende prediking. En Gods volk kan er dan nooit meer boven komen. Niet alleen omdat zij vroeger net zo waren. Niet alleen omdat zij vroeger net zo overwonnen moesten worden. Maar ook omdat ze leren, Heere, als u nou één dag mij loslaat. Als u niet zelf die stalen muur wegneemt. Als u niet zelf mij opnieuw vandaag inwint. Dan verzet ik mij net zo hard. Als welke ander mens ook maar, dan ben ik net zo'n bittere vijand. Want dan komt Gods volk erachter, dat de vijandschap van een Pilatus, van een Caiaphas, en noem allemaal maar op, niet zo heel ver weg is. Nee, dan bedoel ik niet dat die vijandschap alleen maar om ons heen is in geen muiden. Voor mensen, die anderen, die ik niet mag of zo, nee, helemaal niet. Maar dan gaat het erom dat het nog dichterbij komt. En dan ga je voelen, dat leeft nou allemaal bij mij. Tegen dit woord. Dit scherpe, zoete woord. Dit zoete, scherpe woord. En een mens die daar nou voor ingewonnen wordt. Steeds opnieuw. Daardoor overwonnen wordt. Van dag tot dag. Die leeft vanuit de alleruiterste armoede. Nochtans uit de alleropperste rijkdom. En die kan nooit anders meer dan zich verwonderen. Daarom, Gods volk, wat een bedelaarsvolk. En daarom wensen we elkaar toe de bedelaarsplek. De beste plek immers. Het is volbracht, wat is er volbracht? Voor uw naaktheid weefde hij het kleed. Voor uw honger werd hij het brood. Voor uw dorst werd hij het water des levens. Voor uw schuld werd hij uw betaling. En voor al uw nood werd hij uw oplossing. Voor uw armoede werd hij uw rijkdom. En het wordt u gepredikt op zulke wijze dat u vanavond kiezen moet, zoals u hier zit. En de keuze is één van tweeën. Namelijk, of zeggen, voor mij, al is het nog zo bevreesd, vanwege de menigvuldige afmakingen, de ontzettende verdorvenheid, de pijloos diepe verdoemeniswaardigheid ook na ontvangen genade. Toch voor mij, dat is de ene kant, al vallen duizend duivelen u aan dat het niet mag, dat ge geen recht hebt dat te zeggen, omdat het immers alleen voor Gods volk is, omdat het alleen voor degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft is. Nochtans, ge moet kiezen. Het is één van beide. Voor mij. Volbracht. Of, daartegenin, is het deze keus. Dat wij al dat lijden. En al die bittere angsten. Al die vreselijke diepten. De bloedstorting. En het sterven zelf. Die vreselijke vernedering, alles wat hij ervoor over had, verachten, onrein achten, o gemeente, meermalen wordt u vriendelijk genodigd, met de verzekering dat ge niet wordt afgewezen of verstoten. Vanavond zal ik u niet nodigen, maar geef ik u door, dat ditzelfde woord u beveelt om in Christus te geloven. Dat is een bevel. U mag het niet alleen. U moet het ook. En omdat u het moet, mag u het ook. En al mag u het en moet u het, maar u kunt het niet. Is het niet verboden om die twee simpele woorden voor mij nochtans eerbiedig uit te zuchten in de oren Gods, omdat het tegenovergestelde zulke ontzettende krenking van die zoete liefde is, van die pijnloos grote barmhartigheid is. Durft ge dat dan wel? Als ge niet durft zeggen voor mij, durft ge dan wel hem af te wijzen? Durft ge dan wel hem weg te duwen? Durft ge dan wel zijn bloed te vertreden? Durft ge dan wel zomaar door te gaan? O, ik weet het. Het zit niet alleen vast op onze onmacht. Het zit veel dieper. Wij moeten onszelf ervoor kwijtraken. Misschien is dat dan wel je bede, Heere. Neem mij dan alles maar af. En leer mij dan toch maar zeggen voor mij. Al weet ik niet toe te eigenen, al durf ik het niet aan te vatten. Al weet ik ook niet hoe ik erbij moet komen, al loop ik ermee vast. Dan kan het toch zijn. Het is volbracht. En dan gaat de Heer dat ook toepassen. Langs verschillende wegen komt het dan toch op deze plaats. Waar onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Maar billijkt het zondeloven, wat haar ook overkomt, rechtvaardigend haar God. Wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde, het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijkst tijdsgewricht. Toch wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier drinkt ze het bloed des lams, twelk haar het leven laat. Hier wordt de toorn geblust
En is het vrede met God door het offer van zijn Zoon, o allerzaligst lot. Geliefden, dat gaat God geven. Dat geven God ook vanavond. Want wie het nou mag opgeven, en wie zich nou mag overgeven, en wie nu niet anders meer kan dan zeggen wat God doet, al gaat hij mij dan aan het kruis hout voor eeuwig verlaat. Het is goed, nochtans, daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Daar waar u God rechtvaardigt, daar waar u het met het recht eens wordt, daar waar u niet anders kunt dan buigen, daar nochtans kust ge de Zoon. U zegt, hoe moet dat dan? Hoe zou ik het durven wel hem kussen? Dat is zijn voetenkus. In de onderwerping, Heer, als u mij wegschopt, zal ik in de hel niet vertellen dat u een hard God bent, maar dat u rechtvaardig en voor mij ook alle dagen van mijn leven zulke goede tieren God was. En daar kan het niet anders, of de Heere gaat al meer van zichzelf openbaren, al meer zijn schoonheid, al meer zijn volkomen eerlijkheid. En daar wordt het beleefd, welke vreugde er is. Het is volbracht, dan hoef ik er niks bij te doen. Dan hoef ik het niet naar me toe te halen. Dan hoef ik niet eerst iets te hebben. Dan mag ik zoals ik nu ben, mij laten verzoenen. Zoals hij mij bidt, zoals hij mij dringend vermaant, zoals hij zegt, zo bidden wij dan van Christus weeg, alsof God door ons baart. Laat u met God verzoenen, want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat is de diepte, het ontzagwekkende, hetgeen ons doet wenen elke dag. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En daar ligt de reden van de blijde juichtoon van Psalm 116, vers 4, 5 en 7. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Amen. Psalm 116, de versen 4, 5 en 7.
laat ons eindigen met dankgebed. Heere, dat ge het in zou dragen in ons hart. Voor diegene die toch altijd weer bezig is er wat bij te doen. Dat dat niet hoeft, omdat er genoeg is in Christus. Hij heeft alles volbracht. Hij is een volkomen zaligmaker. Wie hem heeft, heeft genoeg. O, dat wij dan in geloof mogen zien op hem. Die als de grote koperen slang is verhoogd om genezing te geven in de dodelijke wonden van de zonde. En die alle zonde op zich heeft genomen en al de vloek heeft gedragen voor al uw volk, voor de kleinste tot de grootste van degenen die tot hem vlucht. Ach, Heere, maak maar plaats voor hem. En geef ons hem ook vanavond persoonlijk aan te nemen. Het is u wel bekend dat een ernstige, een overtuigde, een ontgronde, een vernederde ziel maar niet weet wat hij met dat woord aannemen aan moet. Hoe hij dat dan ooit moet doen, waar hij het vandaan moet halen, wat het is. En loopt er zo vast mee. Heere, u weet een oplossing. Leer het ons dan maar. Dat aannemen niets anders is dan op u wachten. Niets anders is dan op u rusten. Niets anders is dan van u alleen alles te verwachten. Niets anders is het dan aannemen. Niets anders dan genoeg hebben aan Christus. Genoeg hebben alleen aan uw lieve Zoon. Tevreden zijn met dit lam. Alles buiten hem te verzaken, te verachten, te weg te schuiven, niets meer van te willen weten, Heere, leer ons dat dan maar. En geef ons te vertrouwen op de gewilligheid van deze zozeer gepijnigde, diep vernederde Heer Jezus Christus. Geef ons dan waarlijk te vertrouwen in dat dodelijk tijdsgericht, in die stonde van het gericht, waar nochtans verloren gaan. Door u niet wordt toegestaan. Heere, zegent u ons allemaal. Al diegenen die net zo vijandig zijn als de zelfverlossingsmensen van de Roomse kerk of het heidendom. Die vanavond met alle vriendelijkheid, rechtzinnigheid, degelijkheid, waarheidslievendheid, waar wij kilometers voor over hebben, waar wij guldens velen voor over hebben, dat wij nog niet anders zijn dan tegenstanders. Heere, wilt u die ook allemaal inwinnen. Ook in de gezinnen. Ach, gedenkt u daar. Waar in huwelijken en gezinnen zoveel oneenigheid is. Of zoveel moeite is. Of zoveel twijfel is. Of zoveel aanvechting is. Zoveel van de duivel is. In het persoonlijk leven zoveel tegenkanting. Heere, we zitten misschien voor een ander te luisteren, maar laat ons toch eerlijk met onszelf aan uw voeten mogen buigen. Gedenk gij allen die in nood zijn, in rouw zijn, in verdriet. O Heere, we bidden u voor de familie van Dalfsen, waar een der broers gestorven is. Voor zijn vrouw en de kinderen. Ook voor hem die nog in het ziekenhuis ligt en nu al zoveel dagen in zulke zeer ernstige toestand is. En, ach Heer, waar tot nog toe geen vooruitgang is. Zoudt u hem toch met de zijnen in uw handen willen nemen? Zoudt ge nog genezing willen schenken? O Heer, dan weet gij van de zoveel die verpleegd worden. Wat is er veel lijden? Wilt gij toch met al die smart en nood doen buigen aan uw voeten. Zomaar in de eenvoudige zucht. Gij zijt recht in al uw weg en werk. Ontferm u dan, Heer, over deze gemeente. Daar waar mensen vastgelopen zijn op velerlei manier misschien wel. Neem ze maar dicht bij u. Gedenk ook die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. Het is u bekend, Heer, dat een mensenkind vanuit zichzelf het niet kan. Breng ons dan maar af van onszelf, in het ambt of op weg naar het ambt. En verleen ons die lust om te prediken met de daad en met de woorden, dat er maar ene weg is, dat er ook niet meer nodig is. Geef uw volk te prediken, te getuigen, te vertellen aan allen die het maar horen willen, of soms ook wel aan mensen die het niet horen willen, dat er maar ene weg is, dat er genoeg in Christus is. O Heer, dan mogen we uitstallen hoe slecht wij zijn, daartegenover hoe goed Gij zijt. Dan hoeven wij niet veel van onszelf te vertellen, want dat is een vreselijke verschrikking. Maar dan mogen we veel van u vertellen, want dat is een heerlijke verkwikking. Ontferm u dan in de voorbereiding op het ambt. Geef verstand en wijsheid, maar geef bovenal aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Een leven van liefde voor mensen die dit alles nog missen. Opdat ze ook gered zouden worden door de werkzame kracht van de Heilige Geest. In de weg van wedergeboorte en geloof. We bidden u voor dat gezin. Dat vandaag een heugelijke dag beleeft. Dat echtpaar dat 35 jaar getrouwd is vandaag. Heer, wees ze samen met hun kinderen nabij. Geef ze allen wat zij nodig hebben. Dat zij zich verwonderen mogen om de gave die gegeeft. En toch daar niet mee vergenoegd zijn. Alsof ze daar genoeg aan hadden. Maar in hun vergenoeging voor de tijdelijke zegeningen die gij mild geeft. Toch ook vooral op deze dag. Het als hun hoogst geschenk zouden achten, indien zij dit kreeg, met een hart vol van verlangen, hoewel vol schuld, eerbiedig te zeggen, voor mij, voor ons, Heere, gedenk ons, ook op weg naar Paas, wilt gij zelf ook in de dag tussen Goede Vrijdag en Paas, ons geven heilige overdenking, van het wondere, heerlijke, evangelie der opstanding. En geef ons in de voorbereiding om de prediking en op die dag allemaal wat we nodig hebben om Jezus willen. Amen. Wij zingen tenslotte van 85 het eerste en laatste vers. Thank you.
dan wordt een tot God dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.